luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
De afgelopen jaren zou ik zeggen, sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen. Maar vanochtend wil ik jullie vragen om iets terug te bladeren in je Bijbel naar het Bijbelboek Jesaja. Want ik wil met jullie kijken naar iets waar God meer dan een kwart van de Bijbel aan besteedt. Meer dan een kwart van de ruimte in de Bijbel, van de woorden in de Bijbel, wordt gebruikt voor één specifiek type tekst. En dat is de profetische tekst. God zegt, en de schattingen lopen uiteen, maar een betrouwbare schatting is minimaal 27%. God zegt voor meer dan een kwart van de Bijbel profetische woorden over Israël, over de kerk, over van alles. En sommige schattingen gaan veel hoger, andere zitten een stuk lager, maar ik vond deze middelste bandbreedte vond ik wel redelijk mooi en veilig. Maar zelfs al is het meer, al is het minder, het is iets wat in Gods woord staat. En daardoor moeten wij er iets mee. We moeten weten wat profetie is, zodat we kunnen zien hoe het relevant is. En ik weet dat ik in de Romeinen-serie al uitgebreid het over profetie gehad heb. Maar vanochtend wil ik met jullie het hebben over Jesaja hoofdstuk 7 vers 14. Dat is een welbekende tekst. Maar ik wil doordat deze tekst vervuld is en ik wil daar naar kijken, wil ik dat wij dingen gaan leren over profetie zelf. Over de God die profetische woorden geeft. Want het is heel bijzonder dat God profetische woorden geeft. Profetische woorden waar wij iets mee moeten. Dus laten we lezen Jesaja hoofdstuk 7 en dan vers 14. En later zullen we nog ingaan op de context, voordat jullie denken dat ik een tekst eruit licht. Ik wil ook de context meenemen. Want context is koning als het gaat om de uitlegging van Gods woord. Dus Jesaja hoofdstuk 7 vers 14. En de profeet Jesaja schrijft hier het volgende. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, dit is natuurlijk een hele bekende tekst, zeker ook in de aanloop naar kerst. Zeker ook als het gaat om het feit dat dit vervuld is in Matteüs hoofdstuk 1. Maar dit was voor de tijd waarin Jesaja het schreef, was dit verre, verre toekomst. De vervulling van de Heer Jezus. En hij spreekt hier dus een profetisch woord. En het woord dat gebruikt wordt voor profetie in het Oude Testament betekent simpelweg praten door inspiratie. Dus je krijgt inspiratie door, in dit geval van God, en daardoor ga je woorden doorgeven aan een ander. In het Grieks is het woord voor profetie, dus dan springen we van het Oude naar het Nieuwe Testament, gaat het over voortspreken. Dus je krijgt iets door van de Heere en dat spreek je voort naar een ander. En dat is eigenlijk de simpelste definitie van waar profetie op neerkomt. En dat kan dan een oordeel zijn, zoals bijvoorbeeld in Openbaring, maar ook in hele grote delen van Jesaja, Jeremia, Ezekiel en andere boeken, dat er heel veel oordeel zit in de profetie. Maar er kan ook heel veel opbouw en troost in zitten, zoals 1 Korinthe 14 ons ook leert. En het kan ook voorspellend zijn. En dat is waar dit stuk in Jesaja 7 onder valt. Het is iets wat over de toekomst gaat. En dat is ook waar we het vaakst aan denken als het over profetie gaat. Iets over de toekomst wat nog moet gaan gebeuren. En een aantal voorbeelden van profetie in de Bijbel, waarbij er dus vooruitgekeken wordt naar de toekomst, is wat er in Jeremia 25 staat. We gaan dat niet doorlezen verder, maar daar wordt de ballingschap van Israël van 70 jaar in Babylon wordt voorspeld. Ook dat daarna Babylon gestraft gaat worden. In Jesaja hoofdstuk 45 voorspelt Jesaja, geleid door de Heilige Geest, meer dan 150 jaar van tevoren, wat de naam is van de Perzische koning die Babel zou gaan veroveren. Hoe precies wil je het hebben? En er wordt op heel veel plekken, echt tot op bizar detail nauwkeurig, voorspeld wat er in de toekomst gaat gebeuren. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Nahum, die jullie allemaal natuurlijk in één keer weten te vinden in je Bijbel. Daar wordt de vernietiging van de stad Nineveh voorspeld. En God zegt daar niet alleen de stad zal kapot gaan, hij zegt zelfs dat het door vuur vernietigd zal worden. wat in Nahum 3 staat, wat ook door de archeologie bevestigd is. Oftewel, als God het zegt, dan gaat het ook gebeuren. En God beloofde bijvoorbeeld een hele hoop aan Israël. Want we moeten niet vergeten dat de meeste van de profetieën direct aan Israël gegeven werden. Dus bijvoorbeeld de ballingschap in Babel en Assyrië was iets dat God over Israël zei over de toekomst. Maar ook dat ze weer terug zouden komen. God beloofde in Ezechiël 36 iets wat wij in 1948 vervuld hebben zien worden. Dat de Joden weer terug zouden komen en dat het land gevestigd zou worden. En dat dat ook zou gebeuren, zoals Jeremia 16 zegt, door verdrukking. En laat de Tweede Wereldoorlog nou een van de ergste soorten verdrukking zijn geweest die het Joodse volk heeft meegemaakt. En ze hebben al een hoop meegemaakt. Waarom haal ik dit aan? Nou, allemaal om te laten zien dat voorspellende profetie, dus naar de toekomst kijken, iets is wat op meerdere plekken in de Bijbel voorkomt, maar waar vooral we mogen zien dat God ook trouw is aan zijn woord. En dus ook als we Jesaja 7 lezen, dan is dit een profetie die onder deze toekomstige visie valt. Het is op het moment van schrijven iets wat er nog moest gaan gebeuren. En wat kunnen wij hier nou door leren, behalve dat God daadwerkelijk een maagd zwanger had laten worden, dat er een zoon geboren zou worden en dat zijn naam Emmanuel zou zijn? Nou, we kunnen bijvoorbeeld al heel veel leren over hoop, over vreugde. Over Gods trouw. Want als God iets zegt, dan doet hij het ook. En daar zit zoveel hoop in. Als God het zegt, dan is hij trouw aan zijn woord. Want hij zal het ook daadwerkelijk doen. En wij kunnen ons dus verheugen in de toekomst vanwege de beloftes die God ons over de toekomst heeft gegeven. De woorden die nog waar moeten gaan zijn. Maar in het geval van Jesaja schreef hij nog een keer Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. Ja, dit is nogmaals een bekende profetie. En er zijn verschillende manieren om naar profetie te kijken. Als in om één profetie te bekijken. Je kan kijken naar dat het in het verleden gezegd is. Maar dat er een heden en een toekomstige vervulling is. En dat zie je bijvoorbeeld bij de terugkeer van Israël in 1948. Dat was in het verleden gezegd. Er was een hedenvervulling in 1948. En Joden blijven tot op de dag van vandaag terugkeren naar dat land zoals God ook beloofd had. Dus er zit meer aan dan alleen een simpel statement dat soms één keer tot vervulling komt. Maar als we daarnaar kijken op die manier bij Jesaja hoofdstuk 7, dan moeten we kijken naar wat de vervulling was die op dat moment ook gebeurde. Want God spreekt hier tegen iemand. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Wie is u? En waarom was er een teken nodig? Ik moet me eerlijk zeggen dat ik me dat jaren niet heb afgevraagd bij deze kerst, of bij deze tekst die vaak rond kerst naar voren wordt gehaald. Ik heb ook nog niet vaak gehoord een preek over Agas in de context van kerst. Nu zitten jullie me aan te kijken, waar heb je het over? Nou, dat is de context van Jesaja 7. Jesaja werd naar koning Agas gestuurd, wat een hele slechte koning was. En God wilde hem een hele geruststellende boodschap geven. Ik ga je vijand overwinnen, vraag mij om een teken en ik zal het geven, zodat jij weet dat ik je vijand zal gaan overwinnen. Want Israël kon dat niet uit zichzelf. God wilde Israël de overwinning geven. Dus hij zegt, vraag om een teken. En Agas zegt, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Agas koos de verkeerde oplossing. Hij koos voor een verbond met een koning van die tijd die heel machtig eruit zag. Dat was Tiglath-Pileser III, natuurlijk. Wat een zeer goddeloze koning was. Dit was echt een zwaar goddeloze koning. En Agas verkoos een verbond met hem boven luisteren naar God en God om een teken vragen. Hij geloofde God niet, is waar het op neerkwam bij Agas. Hij vertrouwde op wat hij zelf kon zien, wat eigenlijk altijd de logische, maar foute keuze is. Want zijn verbond leek logisch, maar het was goddeloos. En dat is dezelfde fout die wij ook soms kunnen maken. Dat wij voor de menselijk logische oplossing kiezen. In de plaats van dat wij vertrouwen op God. Dat we zelf een stapje harder gaan zetten. In de plaats van vertrouwen dat God het gaat oplossen. Dat als God je roept om een stap in geloof te zetten en het gaat niet zoals je had gedacht, dat je het dan maar opgeeft. Want het had anders moeten gaan. Nee, wij mogen leren om God te vertrouwen. Agas zocht zijn hulp op de verkeerde plek. En de context is dus dat God Agas de opdracht gaf om hem een teken te geven. God zegt, vraag voor uzelf een teken van de Heer uw God in verzelf. Dat is wat Agas moest doen. En Agas weigert. Hij wilde God niet uitdagen. En dat klinkt heel goed, dat klinkt heel geestelijk. En dat klinkt als iemand die zijn zaakjes op orde heeft, die God niet wil uitdagen. Maar uiteindelijk kwam het in het geval van Agas neer op ongeloof. Want God vroeg Agas, ik wil dat je dit doet. En Agas zei, nee dank u. En hoe makkelijk is het om te vergeten dat wij dat ook heel vaak doen. Ga heen, maak discipelen van alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun onderwijzend alles wat ik u geboden heb. Opdracht die wij allemaal hebben. Hoe vaak zeggen wij, nee dank u, dit moment even niet. Je naaste liefhebben als jezelf. Hoe vaak zeggen wij, nee dank u, ik wil nu even boos worden. Kinderen, naar je ouders luisteren. Hoe vaak zeggen zij, nee dank u. Ouders, je kinderen liefhebben. Hoe vaak zeggen wij, nee dank u. Mannen van je vrouwen houden, zoals Christus de gemeente. Vrouwen zich onderschikken aan hun man, zoals aan Christus. Hoe vaak zeggen wij, nee dank u. Alleen al in dat stukje zitten prachtige lessen. Maar het gaat voor ons om het feit dat God zei, oké, als jij niet wil, vers 14, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Oké, Agas, jij wil niet? Oké. God krijgt altijd zijn wil gedaan. Hij gaat zelf een teken geven, waardoor Agas wist, ik had moeten luisteren. En hij dat niet deed. De nabije vervulling voor in de tijd van Agas zal dus geweest zijn dat er ergens in zijn omgeving, waar hij ervan kon horen, dat er een meisje zwanger, iemand zwanger geworden zal zijn, dat er een baby geboren zou worden en dat hij Immanuel genoemd werd. Ouders die blij waren met een kindje, het kindje Immanuel noemden. Wat een vreugde het voor die ouders was en tegelijk wat een oordeel voor Agas. Horen van een kindje dat Immanuel heet, wetende dat hij overwinning van God had kunnen krijgen en dat hij weet dat hij het vergooid heeft. God is trouw aan zijn woord. God is trouw aan wat hij zegt, aan wat hij belooft. En voor Jesaja moet dit iets verheugends geweest zijn, ondanks dat het misschien heel gevaarlijk was om dit tegen de koning te zeggen. 1, wordt een babytje geboren, hoe prachtig is dat? Het is een gewild, een geliefd kind. Maar daarnaast hoorde Agas ook over God met ons. Hij hoorde over een verlosser, over een redder, over iemand die zou komen, namelijk God zelf. Voor Jesaja zal dit deels ook gek geweest zijn. Waarom zal een kind een teken zijn? Zo is heel veel profetie voor ons soms ook ingewikkeld. Begrijpen we het niet? Is het lastig? Kan het onduidelijk of juist heel erg duidelijk zijn? Maar wat vooral heel erg belangrijk is, is dat wij de God zien die de profetie gaf. En dat hij niet kan liegen, nooit zal liegen. Dat we mogen leren dat hij trouw is aan wat hij zegt en dat we hem mogen leren vertrouwen in alles. Want vergeet niet, Jesaja zei dit terwijl er een vijand voor de deur stond om Israël te vernietigen. En hij moest een profetie doorgeven. Dus vervulde profetie gaf Jesaja zekerheid over zijn hele leven. Over zijn toekomst. En dat zal hem dankbaar en blij gemaakt hebben, zoals dat ook bij ons het geval hoort te zijn. Want Gods trouw, Gods almacht, Gods zorg, Gods liefde, etcetera, zijn allemaal zichtbaar doordat hij zich houdt aan zijn woord. Doordat hij trouw is. En hoe meer wij dus de God van de profetie zien, niet eens de profetie zelf, maar de God die de profetie geeft, hoe beter het voor ons is. Want hoe meer we zien hoe groot God is, hoe meer we hem zullen gaan vertrouwen. En hoe meer we zullen gaan zien dat hij het waard is om voor te leven. De God die de toekomst precies kan voorspellen, is de God die ook geïnteresseerd is in jou, uw en mijn leven. Voor Jesaja was er een toekomstige vervulling die voor ons in het verleden ligt. Dat is in Matteüs hoofdstuk 1. Dus ik wil je vragen om even door te bladeren in je Bijbel naar Matteüs hoofdstuk 1. Want daar zien we de vervulling waar Israël heel lang op gewacht had van deze tekst. In Matteüs 1 vers 21 tot en met 23 is Gabriël, de engel die vooral de prachtige taak had om baby's aan te kondigen, was hij in gesprek met Jozef. En in dit geval mocht hij over een aangekondigde baby praten. Dus misschien dat dat een soort van verandering in zijn takenpakket was. Maar hij sprak met Jozef over Maria. En over de baby in de buik van Maria. En het feit dat Jozef dacht, ja, dit is niet zoals het hoort. Dus hij wilde haar in stilte verlaten. En hij krijgt geruststellende woorden te horen. Dat hij moet blijven. Want wat uit haar ontvangen is in vers 20 is uit de Heilige Geest. En dan vers 21. Zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei. Een direct citaat nu uit Jesaja 7. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Emmanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Voor Maria was het bijzonder dat zij een baby kreeg. Voor Jozef was het gek dat zijn verloofde een baby kreeg. Want het was niet zijn kind in eerste instantie. Maar hij heeft wel deze jongen opgevoed. Maar hij stond daar voor een hele belangrijke keuze. Ga ik deze baby ook zo bijzonder vinden als Maria? En God zette hem aan om dat zo te doen. En hoe mooi deze baby ook is, want alle babytjes zijn mooi. Wat nog mooier was, was dat er staat op dat vervuld werd door wat door de Heere gesproken is door de profeet. Deze baby was ook een profetische vervulling van het feit dat er een baby geboren zou worden. Dat God met ons zou zijn. En we zien hier dus dat deze profetie een nabije vervulling had in de tijd van Jesaja, zoals met de meeste profetieën, maar dat er ook een lange termijnvisie was. God met ons. Wat een vreugde zit er dan in profetie die nog veel groter is dan de vreugde over één prachtige baby. En we zien hier dus weer Gods trouw. We zien Gods precisie. We zien dat God zich houdt aan zijn woord. We zien ook de vreugde die Jozef en Maria gehad zullen hebben. Dat zij uitgekozen waren voor deze prachtige taak, dat God leven geeft, dat God wonderen doet. Ze zagen tegelijkertijd ook dat God zich aan zijn woord houdt, groter dan alleen aan hen. Want Jezus was God met ons. God met de hele mens, opdat hij zou verlossen en zalig zou maken. Hoeveel ontzag voor God zullen Jozef en Maria gekregen hebben door deze gebeurtenissen heen, door vervulde profetie heen. En dat is dus ook wat het in onze harten mag doen. Wij mogen de God van de profetie beter en beter gaan leren kennen, naarmate wij hem meer gaan leren kennen. Naarmate we gaan zien hoeveel profetische woorden hij gegeven heeft door de Bijbel heen. We mogen gaan zien dat hij liefde heeft voor de mens. En niet alleen liefde waarvan hij zegt, ja, die heb ik, en er daarna niks aan doet om dat te laten zien. Nee, het is liefde die praktisch wordt voor jou, voor u en voor mij. En door vervulde profetie kijken we met God mee hoe groot hij is. Want God zorgt ervoor dat de volledige stamboom van Jozef en van Maria perfect in staat was om te voldoen aan de eisen die er voor de Messias waren. Daarnaast werd deze baby ook nog eens precies op het juiste moment geboren dat hij het Romeinse Rijk gebruikte om wegen aan te leggen, om één algemene taal in te voeren, om ervoor te zorgen dat het Joodse volk in ieder geval deels er klaar voor was om hem te ontvangen. Hij zorgde ervoor dat alles precies op het juiste moment vervuld werd. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van profetie. Dat is de God die omstandigheden kan leiden naar zijn wil, zelfs verschrikkelijke omstandigheden. Om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen. De God die door de tijd heen kijkt. En precies weet wat er bij wie wanneer moet gebeuren om zijn wil gedaan te krijgen. Dat is de God waar we het over hebben. Dat is de God die ook jouw God is. De God die van jou houdt. Die voor jou zorgt. Die jouw leven in zijn handen heeft. De God die ook in jouw situatie is, ook al voel je het misschien niet. De God die beloftes doet aan jou in jouw situatie. Ondanks jouw situatie. Dit is de God die zichzelf laat kennen, onder andere door Bijbelse profetie heen. En wat een fantastische zegen is dat. Gods almacht, Gods liefde, Gods voorziening, Gods genade, Gods oordeel, Gods alles zien we, onder andere door profetie heen. Maar als we dit dan weten, dat Jesaja 7 vers 14 een op dat moment vervulling en een voor dat moment nog toekomstige vervulling had, dan mogen wij ook bemoedigd worden door het feit dat God voor ons ook toekomstige vervulling nog heeft voor profetieën. Want voor ons is er nog van alles wat in de toekomst staat te gebeuren. Voor deze wereld is er nog van alles wat er staat te gebeuren. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van dat er een nieuwe tempel moet komen nog in Jeruzalem. Met hoe de wereld nu is, is het menselijk gezien onmogelijk dat er een tempel komt. Dat die gebouwd mag worden op de plek waar die moet komen. Want alle ideeën over waar die gebouwd zou moeten worden, staat er iets in de weg. Op de ene plek waar die gebouwd zou kunnen worden, is dat er een hele grote moskee met een gouden koepel in de weg staat. Op een andere plek is het simpelweg terrein waar Israël nu geen zeggenschap over heeft. Omdat anderen daar nu zeggenschap over hebben. En als je dan ook nog bedenkt dat de offerdienst hersteld moet worden, zoals Daniël 9 dat zegt, dan wordt het helemaal bijzonder. Zeker in deze tijd waarbij dierenrechten zo naar voren geschoven worden. Wat je daar ook van kan vinden. In deze tijd, met deze omstandigheden, lijkt het onmogelijk dat God dit gaat doen. Net zoals dat het in 1948 onmogelijk leek. Dat er nog een staat Israël zou zijn. Kijk vandaag de dag. Wat je ook van Israël vindt. Eén, je hoort voor ze te bidden. Laat dat duidelijk zijn, want dat zegt het woord. Maar je ziet heel duidelijk dat God zijn hand op dat volk heeft, want hij heeft het onmogelijke gedaan. En daardoor zien we dat de God van profetie het onmogelijke kan doen. Dus wat er ook nog aan toekomstige profetie beloofd is, mogen wij de God van de Bijbel geloven en mogen we vertrouwen erop dat hij ook gaat doen wat hij belooft. Want als je zonder Bijbelse blik of zonder een blik vol geloof naar profetie kijkt, dan denk je, ja maar Heer, u kan alles, maar dit is wel heel moeilijk. Dat je het idee hebt alsof God zich in het zweet moet werken om dit voor elkaar te krijgen. Alsof God zich even moet gaan inspannen. Terwijl God sprak en het universum was er. Wat zou voor God te moeilijk zijn? Door profetie hoort onze blik op God veel groter te worden. Zeker als je de tijdslijnen die we bijvoorbeeld bij Route 66 van Stan ook doorgekregen hebben. Als je die naast elkaar legt. Welke dingen er voorspeld zijn op welk moment en hoe ze uitgekomen zijn. Er zijn studies en studies en studies te geven. Alleen al over bijvoorbeeld alles wat er vanuit Daniël en vanuit Ezekiel, vanuit Jesaja, vanuit Jeremia allemaal vervuld is. Daniël is zo precies dat heel veel seculiere commentatoren zeggen dat het niet kan dat dat profetisch was, dus dat dat van tevoren geschreven is. Het is te precies. Zo precies is onze God. Zo precies is onze God. Dus als wij met een Bijbelse blik vol geloof naar de Bijbel, naar profetie kijken, dan weten we niet hoe God het gaat doen, want dat maakt ook niet uit, want hij is God en wij niet. We weten alleen dat hij het gaat doen en dat hij bepaalt hoe, waar, wanneer, wie die wil gebruiken. We vertrouwen hem. in Daniel, in Ezechiël, maar ook in Matteüs, in Openbaring en in zoveel boeken door de Bijbel heen, staan er dingen die nog moeten gaan gebeuren. En het feit dat het nog niet gebeurd is, is niet van, nou ja, hè, wat doet God nou? Nee, dat is juist een bewijs van dat dingen nog gaan gebeuren. Want de in het verleden behaalde resultaten door God bieden een 100% garantie voor de toekomst. Ik werk zelf in de financiële sector. En over mijn werkgever mag ik dit niet zeggen. Dat mijn werkgever in het verleden behaalde resultaten heeft die garantie bieden voor de toekomst. Maar onze God, die kan dat wel. Wat hij in het verleden beloofd heeft, geeft ons 100% garantie voor de toekomst. Profetie helpt ons om een Bijbelse blik op alles te krijgen. Op Gods beloftes. Op wie God is. Op wat God nog gaat doen, op het feit dat hij trouw is. En het hoort ons geloof vreugdevol standvastig te maken. Want we weten wat God gedaan heeft. We weten dat hij trouw is. Dus hij zal trouw zijn, want hij kan niet veranderen. Het is niet zo dat God een cursus kan doen en beter kan worden. Meer kan worden. Een van Gods belangrijkste eigenschappen, en dat is iets waar ik zelf langzamerhand een beetje op in aan het gaan ben in mijn persoonlijke tijd, maar is het feit dat God eeuwig is. Al zijn eigenschappen is hij voor eeuwig. Alles wat hij is, is hij voor eeuwig. Nou, ik wilde zeggen, sta daar eens bij stil, maar dat is nogal groot, want eeuwig duurt nogal lang. Ik vroeg laatst aan mijn kinderen hoe lang eeuwig was. Toen keken ze me aan alsof ik gek was. Hoeveel jaar is dat, vroeg ik. Toen zei een van de kinderen, zei, maar Abba, eeuwig is langer dan jaren. Dat is God. Gods liefde is eeuwig, dus hij is eeuwig in zijn liefde, dus zijn liefde zal nooit veranderen. Als God een belofte doet, is die belofte eeuwig, dus die belofte zal nooit veranderen. Alleen wij vergeten zo vaak dat dat zo is. En door te zien wat God in Jesaja 7 vers 14 belooft, kunnen wij teruggebracht worden bij het feit dat dat is wie God is. Horen wij weer stil te staan bij wie God is en wat hij gaat doen. In plaats van twijfelen aan God en aan zijn woord en denken dat dingen onmogelijk is, hoort vervulde profetie ons juist hoop en vreugde en een verwachting te geven dat God gaat doen wat wij niet voor mogelijk kunnen houden. Een van de allermooiste dingen waar wij nog op wachten als kerk is de opname. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt daarover gesproken. Dus als je nog in Matteüs zit, blader een stukje door. Als je bij Timotheus bent, dan ben je iets te ver, bij Hebreeën ook. Blader even door naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 alsjeblieft. Want daar belooft God ons iets fantastisch. Daar belooft hij ons een zegen die we niet mogen vergeten, die we niet uit het oog horen te verliezen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot en met 18, daar belooft God ons een fantastische zegen. Vers 16 tot en met 18, 1 Thessalonicenzen 4. Paulus schrijft daar, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Hier kijken wij naar uit. Maranatha, Heere, kom snel terug. Wat een belofte. En dit is onder andere gebouwd op wat er één hoofdstuk verder in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 staat. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Hier mogen wij naar uitkijken. Dat wij niet door die toorn heen hoeven te gaan van de grote verdrukking. Maar dat wij opgenomen mogen worden. Wat een hoop, wat een vreugde. Dat wij elk moment opgehaald kunnen worden. Dat op elk moment we bij hem kunnen zijn. Dat we hem zullen ontmoeten. Dat we hem zullen zien. Wat een fantastische zegen is dat. Laat het tegelijkertijd ook iets zijn wat urgentie in ons leven brengt. omdat we niet weten of we morgen nog hebben. Omdat we niet weten of onze naasten, onze vrienden en onze familie nog morgen hebben. Hoort de opname ons aan te zetten tot God willen dienen. Tot heilig leven, want je weet niet of God komt wanneer jij die ene zonde aan het begaan bent. De opname hoort ons aan te zetten tot verwachtingsvol leven. Maar het hoort ons ook aan te zetten tot het maken van discipelen. Tot evangeliseren, tot het willen planten van een kerk. Dat is misschien wel een van de dingen die God door ons heen wil doen. Ik hoop en bid dat echt. Dat God kerken wil planten in deze omgeving, door Nederland heen, door over de wereld heen. Laat de opname je aanzetten tot het opstarten van een bediening. Om de wereld te bereiken. Laat de opname je aanzetten tot het willen organiseren van dingen onder zijn leiding. Tot het willen helpen, tot het doen. Want we weten niet hoe lang wij en de mensen op deze aarde nog hebben. Dus laat de opname, de beloofde opname, je aanzetten tot dienen, tot God dienen, tot doen. Want doordat profetie in het verleden gegeven uitgekomen is, weten we dat wat er beloofd is, nog uit gaat komen. Dus profetie is daardoor ontzettend belangrijk voor ons godsbeeld. God laat door profetie zien, onder andere dat hij de belofte van de redder die kwam, waar heeft gemaakt. Want Jezus is gekomen. En hij is voor jou, voor u en voor mij aan het kruis gegaan. Hij heeft mijn zonde gedragen, jouw zonde gedragen. En hij heeft daardoor laten zien dat hij voor eeuwig van ons houdt en die liefde ook zichtbaar wil maken. God beloofde Agas in Jesaja 7 dat er een zoon geboren zou worden. Die zoon werd in zijn tijd geboren als een teken voor hem. Jezus is geboren in Matthäus 1 als een teken voor ons. Dat babytje in de tijd van Agas was een zegen voor zijn ouders, ga ik vanuit. Jezus is een zegen voor de mensheid geworden, tot redding. Dus door profetie heen mogen we zien hoe fantastisch groot onze God is. We mogen leren stilstaan door profetie bij zijn grootheid, bij zijn glorie. We mogen leren dat wat hij belooft ook daadwerkelijk doet. En daarmee dat elke belofte in de Bijbel waar is. Of wij de vervulling nou zien en snappen of niet. Of wij het nou begrijpen wanneer God het gaat doen of niet. We mogen leren om God te vertrouwen. Dus ik wil eindigen met 4 dingen die we kunnen leren door profetie heen. 4 dingen die we kunnen leren doordat God Jesaja 7 vers 14 uit heeft laten komen. Het eerste is dat God ons meeneemt in wat hij gaat doen. Dus God geeft ons een inkijk in zijn plannen. Dat belooft hij ook in Johannes 15 vers 15. Jezus zegt daar, ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar of een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Johannes 15 vers 15. Wij krijgen inzicht in de plannen van de Almachtige. Ik weet niet of je daar wel eens bij stilgestaan hebt, maar dat is bizar. Dat de God die niks verplicht is aan ons, niks, maar dan ook niks, dat hij ons meeneemt in zijn plannen, in zijn gedachten, in zijn blik, in hoe hij gaat oordelen, in hoe hij liefde gaat uitstorten. Hij laat zien wat hij gaat doen. Hoe genadig is God dat hij dit doet? Dat hij ons, zondige mensen, een kijkje in zijn plannen geeft. We mogen weten dat God ons meeneemt in wat hij gaat doen. Niet in alle details, want dat doet God, dat is zijn voorrecht. Maar wij mogen weten dat God ons meeneemt in wat hij gaat doen. Hoe fantastisch is dat? In de grote lijnen mogen we zien wat God gaat doen. En op het juiste moment zal hij ons meenemen in wat hij in detailwerk wil doen. En dan mogen wij leren om God te vertrouwen en te zeggen, oké, als ik van u een stap moet zetten, dan zet ik een stap. En dan ga ik niet eerst vragen of God het wel zeker weet, of hij het even wil bevestigen, het liefst drievoudig ondertekend door een notaris, of hij nog even bevestiging wil geven. Nee, we mogen leren om als God zegt ga, om te gaan. Als God zegt kom, om te komen. Als God zegt sta stil, om stil te staan. God neemt ons mee in wat hij gaat doen. Het tweede wat we door profetie heen kunnen leren is dat God ons troost met woorden die waar zijn. Hij troost ons met woorden die waar zijn. Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16 tot en met 18 iets wat daardoor voor ons heel dierbaar mag zijn. Hij zegt in 2 Korinthe 4 16 tot en met 18, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, dus dat is een heftige situatie, dat je uiterlijke mens kapot gaat, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, en Paulus ging door verschrikkelijk zware dingen heen, onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij hebben zoveel beloftes van God gekregen over de toekomst. Zoveel hoop over wat God wil doen. En die hoop is zeker en vast, doordat we weten dat God trouw is. Onze toekomst is vol heerlijkheid. Er is troost in de verdrukking waar we doorheen kunnen gaan. Maar doordat profetie waar is en God niet kan liegen, zijn deze woorden ook 100% waar. Dus als je kijkt naar profetie, zie je dat God woorden spreekt die waar zijn. Profetie is dan voor ons een onderbouwing van het feit dat God continu de waarheid spreekt. En dat mag ons onwankelbare hoop geven, wat er ook gebeurt. Dat kan ons zekerheid en rust en vreugde en alles geven wat we nodig hebben, ongeacht onze situatie. Dus laat profetie je alsjeblieft wijzen op het feit dat Gods woord in alles altijd 100% waar is. Ook al voel je het niet, ook al snap je het niet, maar je mag leren dat het zo is. Want het draait niet om ons gevoel, maar het draait om waarheid. En God spreekt de waarheid. Het derde dat we kunnen leren door vervulde profetie heen, is dat God laat zien dat hij God is. In Jesaja 45, vers 4 tot en met 6, zegt God iets heel erg belangrijks. En hij zegt dat ten eerste tegen Israël, maar ook iets wat wij mogen leren. Jesaja 45, vers 4 tot en met 6. God zegt daar, terwille van Jacob, mijn dienaar Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. En God spreekt hier tegen Cyrus, de koning die Babel zou veroveren, 150 jaar voordat hij daadwerkelijk dat zou gaan doen. En voor de duidelijkheid, deze man werd geen 175. Deze man werd gewoon nog hierna, na deze profetie, geboren. En God zegt dus al, ik ga jou, die nog niet geboren is, gebruiken om te laten zien, ik ben de Heere en niemand anders. Alleen al het feit dat Cyrus op het wereldtoneel gekomen is, is een feit waarmee God laat zien dat hij God is. En hij wil dat jij weet dat hij God is. En dat gaat verder dan dat je zegt, ja, ik heb dat zondag gehoord. Of ja, ik weet toevallig dat het in Jesaja 45 staat. Nee, het gaat erom dat het gaat landen in je hart, dat je zegt, ik weet het. Dat is zo'n groot verschil. Het begint met dat je het in je hoofd weet. Maar het mag daarna gaan landen in je hart. Dat is iets waar God je bij wil helpen. Dat wil hij in je hart leggen. De grootte van wie God is, de grootte van zijn liefde, mag gaan landen in jouw hart. Want als je gaat zien dat God daadwerkelijk God is, dan ga je ook erkennen dat je hem nodig hebt. in alles. Dan word je herinnerd aan wie hij is, omdat wij dat vergeten. En dan ga je jezelf herinneren aan dat hij groot en dat hij almachtig is. Dus door vervulde profetie laat God zien wie hij is. Hij laat zien dat hij trouw is. Hij laat zien wat zijn karakter is, wat zijn hart is. God laat zien dat hij God is, door vervulde profetie heen. En het laatste wat we mogen leren door profetie, de vierde, is dat God jou, u en mij wil versterken in ons geloof. Want als we al deze dingen gaan zien, kunnen we eigenlijk niks anders dan God danken. Omdat wij zo klein worden. Wij die vaak niet verder kunnen denken dan onze neus lang is. Hoe gaan wij 100 jaar verder denken? 10 jaar verder denken? Hoe gaan wij omstandigheden in de wereld op zo'n manier kunnen neerzetten dat Gods wil gebeurt? Het antwoord is, dat kunnen we niet. Hoe groot is God? Hoe fantastisch is het dat hij onze God is? Hoe meer we gaan zien dat God profetie geeft en dat God profetie vervult, hoe meer we in hem zullen gaan vertrouwen. Hoe meer we ons zullen vasthouden aan hem. Omdat we zien dat we geen andere houvast hebben dan houvast in hem. Door alles wat er in het leven gebeurt kunnen we ontmoedigd raken. Maar door dan Jesaja 7 vers 14 te zien en het grotere plaatje daarvan te gaan bekijken, kunnen we weer bemoedigd worden. Kunnen we weer stilgezet worden bij hoe groot God is. En als hij zo groot is, is hij ook groot genoeg voor mijn situatie. Voor jouw situatie. Is hij groot genoeg om te gaan met daar waar jij mee worstelt. Waar jij in lijdt. Waar jij al jaren misschien niet uitkomt. Waar jij twijfels en pijn en moeite en dingen hebt. Is de God die honderden jaren, duizenden jaren vooruit kan kijken en alles precies kan regelen zoals hij het voorspeld heeft. Die God is er voor jou. Dus laat dat de God zijn die jij beter leert kennen. De God die ontzagwekkend groot en dichtbij is. Die God is er in jouw vragen, in jouw twijfel en in jouw pijn. En hij heeft dat bewezen doordat de maagd zwanger werd. Zij een zoon baarde. En hij de naam Immanuel, God met ons, kreeg. Vervulde profetie is een prachtige zegen van de Heer en is reden voor gigantische vreugde. Want doordat hij toen trouw was en hij niet veranderen kan, hebben wij zekerheid. Zekerheid voor nu en zekerheid voor de toekomst. En zo lief en goed is onze God dat hij ons nu wil troosten. Dat hij ons nu hoop wil geven, nu wil leiden en wil sturen. En dat is de God die wij mogen leren kennen door profetie heen. Dus zijn woord staat vol van redenen om vreugdevol te zijn. Vreugde in vervulde profetie, vreugde door profetie. Vreugde in de God van de profetie. Dus in het vervulde van de profetie zien we Gods karakter en Gods trouw, de God die heel dicht bij ons is. Als jij vandaag nog niet in de Heer Jezus gelooft, dan mag je zien wie hij is. Dan mag je zien dat hij alwetend en almachtig is. Want anders had hij dit nooit kunnen voorspellen in Jesaja 7 en het in Matthäus 1 kunnen laten uitkomen. Hij weet ook precies wie jij bent en wat jij nodig hebt. En zijn liefde voor jou is onder andere zichtbaar in vervulde profetie. Want Jezus kwam voor jou. Kwam voor mij. God werd mens voor jou. Dus accepteer vandaag zijn offer aan het kruis voor jouw zonde. Geloof in hem en doe dat vandaag, want je weet niet of je nog een morgen hebt. Kies vandaag, want het is de belangrijkste keuze die je ooit kan maken. Christen, vind jij nog vreugde in profetie? Of denk je dat is alleen maar moeilijk? Het is gek. En die rare boeken, die kleine profeten. Of zie je juist dat er vreugde in zit? Hoe meer je het mag gaan onderzoeken en hoe meer je de vervulling ziet die God geeft. Zie jij Gods beloftes daar nog doorheen? Door die blik dat God trouw is, doordat hij profetie vervult.
En vertrouw je dan ook nog op hem en op zijn beloftes? Ook al voel je het misschien niet. Christen, vind jij troost en zie jij Gods karakter in vervulde profetie? Laat God je hart versterken, doordat hij de God is die trouw is. Doordat hij de God is die profetische woorden geeft en profetische woorden vervult. Laten we vreugde vinden in profetie en in de God van de profetie. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u. Dank u dat u zo ongelooflijk groot bent. Heren, dank u wel dat u groter bent dan dat ik ooit me kan voorstellen. En Heren, dank u wel dat u beter bent dan ik me ooit kan voorstellen. Heren, dank u wel dat u hebt laten zien hoe fantastisch u bent doordat u profetie vervult. Doordat u trouw bent aan uw woord. Doordat als u het zegt, u het ook doet. Heren, laat vervulde profetie iets zijn wat ons vanochtend vreugde geeft. Wat ons vanochtend hoop geeft. Wat ons vertrouwen geeft voor de toekomst. Heren, laat het iets zijn waardoor wij u zullen gaan zien voor wie u bent. En u zullen gaan vertrouwen boven alles. Heren, laat vervulde profetie datgene zijn wat iemand over de streep trekt om op dit moment te geloven in de Heer Jezus. En Heren, als er hier mensen zijn die nog niet geloven, laat ze dan zien wie u bent. Juist onder andere doordat u trouw bent aan wat u zegt. Heren, laat het zo zijn dat op dit moment de keuze gemaakt wordt om in u te geloven, 100%. Heren, doe wonderen in harten. Breng vertrouwen terug waar er wanhoop was. Breng geloof terug, Heren, waar er alleen maar twijfel was. Heren, breng vreugde waar er pijn is. Heren, en bovenal, laat ons u zelf zien. Heren, zoals we gezongen hebben, laat ons zien. Laat ons Christus zien. Heren, dat is onze vraag. Laat ons u zelf zien. Dank u wel dat we u mogen zien door uw woord, door vervulde profetie heen. Heren, we danken u. In Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.